Nou, ik denk dat het voor elke vrouw betekent dat je toch viert dat je de zelfbeschikking hebt over jezelf. Dat vrouwen het heel moeilijk hebben gehad. Eeuwenlang strijd hebben gevoerd voor allerlei wetten om toch de emancipatie met mannen gelijk te stellen. En dat betekent ook die dag voor mij. Ik vind het toch een moment om stil te staan bij die verworvenheden. En ik besef tegelijkertijd dat het voor heel veel vrouwen nog lang niet zo vanzelfsprekend is om gelijkgesteld en geëmancipeerd en met gelijke rechten door het leven te gaan.
Vanavond gaat het stuk Rebelse Vrouwen officieel in première. Kun je iets vertellen over waarom je dit stuk hebt bedacht?
Ja, en dan moet ik even een stukje teruggaan. Ik werk bij het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. En daar doe ik onderzoek naar dit onderwerp. En wat ik interessant vind is om vooral onderwerpen te kiezen over het slavernijverleden die nog niet zo bekend zijn bij het brede publiek. En als ik dat heb onderzocht, dan vind ik het leuk en interessant om daar een boek of een artikel over te schrijven. Maar dat is dan vaak toch academisch werk en dat schrijf je voor een academisch publiek. En dan is het product ook beperkt toegankelijk, maar niet iedereen heeft tijd en zin om dat te lezen. En wat ik dus een uitdaging vind, is om de resultaten te vertalen in een grote publiekstoegankelijke presentatie. Dus ik heb bij het NINSE rondom mijn werk tentoonstellingen georganiseerd, lespakketten georganiseerd, een stripboek gemaakt en uitgegeven, samen met andere auteurs. En ik heb nu deze theatervoorstelling.
Waarom moest dit per se een theatervoorstelling worden?
Ja, dat is een hele goede vraag. De vraag was eigenlijk, nou, we hebben slavernij. We weten heel veel over mannen in slavernij, vooral mannelijke helden. Tula, Bonnie, Jolicoeur, Codjo Mentor en Present, allemaal mannen die zich in 17e, 18e, 19e eeuw groots hebben verzet tegen het onrecht dat hen werd gedaan. Met gevaar voor eigen leven, dus we noemen ze helden vandaag de dag, rebels. Maar waar zijn de vrouwen? En over de vrouwen is heel weinig bekend, terwijl er ook wel vrouwen zijn geweest die zich een krachtig statement hebben afgegeven over het onrecht dat hen op de plantages is aangedaan. Dus ik vond het interessant en eigenlijk ook rechtvaardig om te gaan zoeken naar deze vrouwen. En ik heb dat samen gedaan met een onderzoeker van de Vrije Universiteit, Karen Lurvink. We hebben dus materiaal gevonden van vrouwen, wat ze allemaal hebben gedaan. En ze echt uit het stof gehaald. Af en toe vond je ze in een alinea, of je vond ze in een echte primaire bron, of je vond ze in een voetnoot van een bepaalde studie. En het was zo intrigerend wat die vrouwen allemaal deden, dat je het eigenlijk ook voor je zag. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk onvoldoende om het slechts in een boek of in een artikel te behandelen. Deze vrouwen moeten gewoon aan het grote publiek kenbaar worden gemaakt. Dus daarom heb ik voor deze vorm gekozen.
En hoe komt het dat er dan zo weinig bekend nog is over de rol van de vrouwelijke slaven?
Ja, dus er is wel wat bekend over de rol van de vrouwelijke slaven, maar er is eigenlijk heel weinig bekend over rebelse slaven. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat eigenlijk vrouwen niet rebels konden zijn, niet al te rebels konden zijn. En het is natuurlijk ook welke definitie je geeft aan rebels, hè? Maar ik ben uitgegaan van de definitie waarop die we nu gebruiken om de mannelijke helden eruit te halen. Oké, dus deze vrouwen konden ook niet rebels zijn, zoals de mannen, omdat je als vrouw kwetsbaar bent, zeker in een onderdrukte positie. En je zet heel veel op het spel als jij net zo rebels bent en zo groots opstandelingen gaat teweeg brengen. Je hebt een gezin, je hebt kinderen, je hebt andere dierbaren op de plantages, je hebt een extended family op de plantage die jou ook dierbaar is. En ik begreep ook dat vrouwen daar behoorlijk, nou dat is echt zo, je werd behoorlijk afgestraft als jou het niet lukte om te doen wat je moest doen. Dus deze vrouwen konden zich niet zo groot en rebels opstellen, maar ze hebben wel heel veel gedaan. Kleinere daden, wat verborgener, soms wat openlijker, om daarmee een statement te maken. En ik moet er wel bij zeggen dat dat uiteenlopend is, van moord tot en met vergiftiging, tot en met de planters in de put zien te duwen via een moordplan, via een plan. Of werkweigering, of je beperken met kinderen krijgen. Hè? Omdat je denkt, ik wil mijn kinderen niet in zo'n situatie laten opgroeien. Dat zijn veelal de manieren waarop vrouwen zich verzetten. Hè? En dat is in de literatuur bekend als verborgen verzet. Hè? Dus mannen en vrouwen doen allebei aan verzet. Je ziet over het algemeen dat mannen eerder kiezen voor het grotere verzet. Hè? Dus openlijk verzet. Ook wel verborgen dingen doen uiteraard. En dat vrouwen gangbaar meer kiezen voor verborgen verzet. Maar dat neemt niet weg dat ze ook wel eens voor iets groots kunnen kiezen. Vrouwen hebben daarnaast ook wel een rol gespeeld bij het grotere verzet van mannen. Dat moeten we niet vergeten. En dat is ook wel wat je heel vaak ziet in oorlogstijd of in verzetstijd. dat vrouwen toch hand- en spandiensten verlenen aan het georganiseerde verzet van mannen. Het is voedsel brengen, onderdak, lakens, de dingen afluisteren, iets doorklikken. Dat hebben deze vrouwen ook gedaan.
Wat inspireerde jou om uit de bronnen die je hebt gevonden over die vrouwen, die rebelse vrouwen, om dus te denken, hé, ga ik iets mee doen?
Ja, wat mij inspireerde was vooral eigenlijk hoe vrouwelijk en hoe herkenbaar en hoe vanzelfsprekend het verzet was. De titel is Rebelse Vrouwen en het is voor heel veel mensen, vooral degenen die zich herkennen in het slavernijverleden en ook een geschiedenis hebben van slavernijverleden, denk ik aan onze nieuwkomers uit Suriname, de Antillen en Afrika, die zouden het waarschijnlijk, of die vinden het wel boeiend om te horen van, nou, hoe was het nou? Hoe rebels waren onze vrouwen? Hè? Liefst een verhaal, heroïsch, en kijk eens wat ze hebben gedaan. En er zijn ook wel heroïsche types tussen. Maar wat mij intrigeerde was eigenlijk hoe menselijk dit allemaal was. Want die vrouwen waren niet allemaal lievertjes. Die waren niet alleen maar groots en heroïsch, maar die vrouwen waren ook heel erg kwetsbaar. Ze moesten elkaar, en ambivalent in hun verzet, ze moesten elkaar ook wel verraden om er zelf beter af te worden. Ze moesten, nou ja, dat is een keus die je maakt om een relatie aan te knopen met de machthebbers. Omdat je weet, dan heb ik een beter leven. En de kinderen die ik met hem krijg, die hebben een nog beter leven. En werd veel geklikt, er werd veel over elkaar geroddeld. Men was niet altijd zo aardig voor elkaar. Maar dat is eigenlijk inherent aan het slavernijsysteem, waarin verdeel en heers gewoon een instrument was van de machthebbers. Om te voorkomen dat alle slaven een eenheid zouden vormen en daardoor massaal in opstand zouden komen. Dus machthebbers hebben heel veel tijd gestopt en energie gestopt om slaven systematisch tegen elkaar uit te spelen. En dat zie je dan ook terug in de levens van deze vrouwen.
Dus de vrouwen onderling, hadden die ook echt strijd met elkaar om hun positie dus te verbeteren?
Nou, ik kan niet zeggen dat ze voortdurend strijd hadden met elkaar. Hè, want op een gegeven moment ben je met z'n allen slaaf. Je hebt een vertrek, je hebt je werkzaamheden. En je hebt elkaar ook gewoon keihard nodig. Er was veel geweld in het systeem. En door het geweld verloor je elkaar ook wel. Hè? Dus het is bijvoorbeeld een vader wordt kapotgeslagen, doodgeslagen. Of een moeder wordt verkocht, hoewel dat niet zo regelmatig voorkwam, maar het kwam wel voor. Nou, en dan moest er ingesprongen worden, of een kind sterft, dan moest er ingesprongen worden. En dan vroeg je aan andere vrouwen op de plantage om je daarmee te helpen. Dat vroeg niet, maar dat ging eigenlijk zo. Hè? Dat zie je ook een beetje nu in de buurt of in je familie. Hè? Er sterft iemand en de ander springt in. Dus je had elkaar ook heel erg nodig. Maar niks vrouwelijk is de vrouw vreemd. Er zijn altijd wel types daartussen die zich anders opstellen. En denken van, nou, ik heb het op zich wel goed hier en dit is wat ik ga doen. En ik ga met hem aanknopen, hè, met deze witte man aanknopen. En dan krijg ik wel schele ogen mee, maar dat ga ik toch doen. Dus het zat er ook bij. En verraad en elkaar vergiftigen, dat zat er dus natuurlijk ook bij. Afhankelijk van de context. Maar het was dus niet alleen maar dat.
Waren vrouwen in die tijd ook al bezig om, het klinkt misschien een beetje raar, maar om te emanciperen?
Ik zou het niet weten, maar je hebt natuurlijk wel vrouwen in die tijd gehad. En dat zou je nu wel emancipatie noemen. Je had bijvoorbeeld de hernutters, dat is wat wij vandaag de dag de protestanten noemen. Die waren natuurlijk al heel erg druk bezig om zieltjes te winnen door slaven te bekeren. En één onderdeel van het bekeren was om slaven aan het huwelijk te krijgen. Hè? Een soort van huwelijk, want het was natuurlijk niet een letterlijk wettelijk huwelijk. En er zijn heel veel vrouwen die totaal geen belangstelling hadden voor het huwelijk, omdat zij gauw inzagen dat zij heel weinig macht zouden hebben. Dus dat zij de macht zouden verliezen. En ook dat de man dan meer over hen te zeggen had, dat ze handelingsonbekwaam zouden worden. En het slavernijsysteem was eigenlijk zodanig dat het gezin niet werd erkend, relaties ook nauwelijks werden erkend, maar dat je gewoon als individu meer werd erkend, hè, als weliswaar werkindividu, maar meer dat. Dus die vrouwen hadden eigenlijk daarmee een soort eigen autonomie. En heel veel wilden dus niet trouwen. Dus dat is een element van emancipatie dat je weliswaar zou kunnen zeggen.
Is er één specifiek detail waar je door geraakt werd?
Ja, er is zeker dat is eigenlijk het onderzoeksmateriaal. Even kijken of ik het goed kan weergeven. Het gaat om een zwarte slavenhoudster. En die heeft een slavin in dienst. En die is, het is de taak van een slavin om spullen te gaan verkopen op straat. Hè. Dan moet je misschien denken aan koekjes of ander gebak of fruit. En het was haar plicht om elke dag met 32 cent thuis te komen. Okay. En dat af te dragen aan de meesteres, die dus een zwarte vrije vrouw was. Oké, en ook slaven had. En op een gegeven moment is dit meisje, de slavin in kwestie, is verliefd geworden op een jongen. In een Frans, als ik het goed herinner. En deze Frans, die was een lichtgekleurde zwarte, dus ook vrij. En die had gewoon een baan ergens. Hè, als een soort van, ik ben vergeten wat zijn naam was, maar zeg maar een soort loopjongen bij de koloniale overheid. En dat was in die tijd best wel een aanzienlijke baan. En hij was licht van kleur, dus hij had ook status. Oké. Okay. Dus dat meisje was verliefd op hem en zij ging een paar keer hem opzoeken, en heel vaak zelf. En het betekent dus dat zij haar werk niet deed. Dus wat had die jonge man bedacht? Ik geef jou de 32 cent die jij aan jouw slavenmeesteres moet brengen. Die geef ik jou wel, als je maar gewoon lekker bij mij komt. Op een gegeven moment is de slavenhoudster daarachter gekomen en heeft het meisje toen 24 uur lang opgesloten, opdat ze die jonge man niet meer zou zien. En op een gegeven moment hou je dat natuurlijk niet vol. Dus is dat meisje weer teruggegaan naar haar vriend en ging gewoon bij hem thuis hele dagen doorbrengen. Nou, en dat is weer uitgekomen. En dit meisje is uiteindelijk gestraft. En hoe? Ze werd vastgebonden, ontkleed en met zweepslagen publiekelijk, ja, heeft ze dat gehad. En wat mij intrigeerde aan die zaak is natuurlijk, er zit enorm taboe in dit verhaal. En dat taboe is een zwarte slavenhoudster die er überhaupt is, een slavin in dienst heeft en die haar uiteindelijk zo'n vernederende straf laat ondergaan. En wat er nog verder bij komt, is dat de vriend van de slavin een mulat was. En dat was iets begeerlijks in Suriname. Een relatie met een lichtgekleurd iemand was iets waarmee je status enorm kon verrijken en ook dat je hogerop kon komen. En ik begreep uit de stukken dat de slavenhoudster zelf een donkere vrouw was, dus waarschijnlijk niet zo licht. Dus je kan van alles met dit gegeven doen en bedenken en interpreteren dat die slavenhoudster misschien ook wel jaloers was op het feit dat haar slavin nu een lichtkleurige jonge man had. En dat is een beetje tragisch aan deze zaak, is dat het gegeven kleur ook onderdeel was van het verdeel- en heersysteem. Dat is ons ook geleerd in de periode van slavernij, dat als jij, hoe lichter en hoe lichter je van kleur bent, hoe dichter je staat bij de westerse cultuur en hoe beter je af bent. En dat is een erfenis die wij nog steeds meedragen. En dat vond ik wel een intrigerend stuk.
En is dat ook iets wat letterlijk in Rebelse Vrouwen aan de orde wordt gesteld?
Ja, ja, dat wordt het ook.
Kun je daar iets meer over zeggen?
Ik wil die scène niet vrijgeven, want die is echt zo machtig. Ik vind het zelf een bloedstollende scène. En het gaat door merg en been. Het wordt ook heel goed neergezet door de actrices. Het is een hele mooie scène. Dus ik wil het publiek hiermee vooral een cliffhanger meegeven om te komen kijken.